Dank je wel. Ja, wat is dat heerlijk om naar dat lied wat Sietse en Hanneke net zongen met ons samen. Ik vind het zo'n mooi woord, dat awesome. Ik vind het geweldig om op aansluiting op dat lied samen te gaan nadenken over de vraag van wie is God. Dat is het thema van vanmorgen. En als u uw Bijbel bij u heeft, dan wil ik u vragen. En ik hoop dat u die meegebracht heeft om die met mij open te doen. En wel in het boek Exodus. En dan lezen we met elkaar in Exodus hoofdstuk 3 en vanaf het 13e vers. Exodus hoofdstuk 3 vanaf vers 13. En dan lezen we dat met elkaar en dan nemen we even een moment om samen te bidden. En dan gaan we beginnen. Hoofdstuk 3 vanaf vers 13. De meeste van de teksten die zullen geprojecteerd worden. En daar staat er: Mozes zei tegen God: zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen: wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes: ik ben die ik ben. En ook zei hij: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: ik ben heeft mij naar u toegezonden. En toen zei God verder tegen Mozes: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: de Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Goed, laten we samen een moment bidden. Vader, u zo danken, Heer, dat we als gemeente vanmorgen hier opnieuw mogen zijn om voor uw aangezicht te komen. Eerst met onze liederen, Vader, met onze aanbidding. En we hebben zo genoten van de liederen, Heer, die u zo uw naam zo bezingen. En nu willen we ook gaan nadenken, Heer, over wat u in uw woord zegt, Heer. En na van dit gedeelte waar u Mozes riep om uw volk, het volk Israël, uit ballingschap te leiden. Heer, we hebben het net gelezen dat Mozes niet te raden gaat bij anderen. Heer, als hij wil weten wie u bent, dan gaat hij naar uzelf toe, Heer. En dat willen we vanmorgen ook doen. Het gaat er niet om wat ik denk of wat ik denk te weten over u of niet. Of wat wij aan ervaringen hebben gehad met u. Maar we willen u kennen, Vader, zoals u bent. We willen u echt kennen. Heer, en wilt u vanmorgen tot ons spreken, Heer? Op dezelfde manier als dat u destijds tot Mozes sprak. En dat u mijn woorden neemt, Heer, en dat u daar leven in blaast. Heer, en dat u spreekt tot ons vanmorgen. We willen u kennen. Echt leren kennen. En dat is ons gebed, Vader, in Jezus' naam. Amen. Een tijdje terug vroeg een van mijn kinderen. We waren samen onderweg met de auto. En toen vroeg ik aan hem: kun je mij eens vertellen wie God is? En hij keek me zo aan van: die vraag had ik niet aan zien komen. En, maar toen zei hij, wie God is? God is heilig. God is groot en God is machtig. Ik zei: ja, dat klopt. Maar wat ik eigenlijk bedoel, ging ik verder, is of je zijn naam kent. En terwijl we doorreden, zag ik in mijn ooghoeken dat hij zo verbaasd naar mij keek van: heeft God een naam? Ja, zei ik. En niet alleen één, maar zelfs meerdere. En dezezelfde vraag van wie is God, die stelde Mozes dus ook rechtstreeks aan God toen hij door God geroepen werd. Van: God, wie bent u? En dat dit een hele actuele vraag is, dat blijkt wel uit het volgende. Een tijdje terug verscheen er een krantartikel met de veelzeggende titel: God herdefiniëren. En wat was de strekking? Lees maar eens met me mee, het wordt geprojecteerd. En vergeef me voor het taalgebruik, maar dan moeten we voor bij de auteur zijn. Uit onvrede over het conventionele, autoritaire en paternalistische godsbeeld herdefiniëren veel christenen God één die wel voldoet aan hun geestelijke wensen. Vertaald, paternalistisch, autoritair, dat betekent dus een vaderpersoon type die alles bepaalt, die alles regelt. En als reactie daarop willen mensen, ja, die willen daarvan af. En die hebben de neiging om God te gaan herdefiniëren. En die wel past bij hun wensen. Een ander voorbeeld. om de actualiteit te laten te benadrukken. Een ander krantartikel, dat gaat over multireligieuze gezinnen. Dat zijn dus gezinnen waar vader en moeder allebei een andere religie aanhangen. En op het moment dat het aankomt op het opvoeden van kinderen, is dus de vraag van, ja, hoe doe je dat dan? En volgens welke religie? En gevraagd naar hoe dat zij dat deden, dat was een vrouwelijke baptistenpredikant, zelf getrouwd met een hindoe monnik. En zij zei het volgende: kinderen kunnen nooit genoeg God krijgen. Dus wat eigenlijk daar zegt is dat dus de God van de Bijbel aangevuld kan worden door bijvoorbeeld een hindoe God. Nou, ik hoop dat jullie het gevaar ervan inzien dat wanneer wij zelf, dat jij min of meer zou kunnen bepalen wie God is, dan kun je elke zondag samenkomen zoals wij dat doen. Je kunt een heel actief gebedsleven kennen. Je kunt aanbiddingsliederen zingen, je kunt je handen opheffen. Maar wat je dan eigenlijk aan het doen bent, is dat je niet God aanbidt. Wat je dan doet, is als jij zelf invulling kunt geven aan wie God is, dan aanbid je eigenlijk je eigen creatie. En ik wil vanaf het allereerste begin duidelijk laten zijn vanmorgen dat ik vanmorgen God niet ga herdefiniëren. Want God staat niet open voor herdefiniëring. Dus dat is niet mijn doel, herdefiniëring. Mijn doel vanmorgen is openbaring. God bekendmaken zoals hij zichzelf aan ons door zijn woord heeft geopenbaard. Mijn doelstelling is vanmorgen om God te leren kennen zoals hij echt is. Zoals hij zichzelf aan ons bekend heeft gemaakt. Dus dat is de eerste reden. Er is nog een reden waarom dat het belangrijk is om God te kennen zoals hij echt is. Want denk eens in, als je een verkeerd beeld van God hebt, dan is het mogelijk dat dat je ervan weerhoudt om echt in God te gaan geloven. Een verkeerd beeld van God kan je ervan weerhouden om in hem te gaan geloven. Je kunt hem afwijzen als je een verkeerd beeld van hem hebt. Tim Keller heeft het ooit dus zo gezegd. Hij zei: beschrijf mij de God die jij afwijst. Beschrijf mij de God waar jij niet in kunt geloven. En mogelijk geloof ik ook niet in die God. Nou, voordat we beginnen op onze zoektocht, zijn er twee vragen die onze aandacht verdienen. En de eerste, misschien een hele belangrijke vraag, is: kunnen we God wel leren kennen? Psalm 145, vers 3 zegt daarover: de Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Dat wil met zoveel woorden zeggen dat we hem nooit volkomen kunnen kennen. Niet zijn liefde, niet zijn grootheid, niet zijn trouw, niet zijn heiligheid, nog enig andere eigenschap. En dit moeten we, op het moment dat we op onze zoektocht gaan, op zoek gaan naar de vraag van wie is God, moeten we ons heel goed realiseren. We kunnen iets van hem te weten komen, maar nooit volledig. Nou, als dat zo is, vraag je dan misschien af, waarom proberen we het dan? Nou, we kunnen God niet volkomen kennen, maar we kunnen wel hem leren kennen zoals hij zichzelf bekend heeft gemaakt. En dus hoewel hij zelf ondoorgrondelijk is, kunnen we hem leren kennen? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag voordat we op reis gaan is: wil je God wel leren kennen? Een waarschuwing vooraf. De prediking van vanmorgen, en dat is hij nooit, maar deze ook niet, is niet zonder gevolgen. Als je God leert kennen zoals hij zich bekend maakt, dan staat het volgende je te wachten. Het eerste: een oppervlakkig geloofsleven is niet meer mogelijk als je God leert kennen zoals hij werkelijk is. En ik wil dit duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld. Ene Charles Misner, misschien kent u hem, misschien ook niet, hij is een deskundige op het gebied van Albert Einsteins relativiteitstheorie. Dat zeg je misschien ook niet zoveel, maar Albert Einstein misschien wel. Nou, hij heeft ook een commentaar geschreven over het leven van Albert Einstein. En luister maar eens wat hij schrijft over Einstein. Lees maar eens mee. Het ontwerp van het universum, zegt deze Charles, is indrukwekkend en mag niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Sterker nog, ik denk dat dit de reden is waarom dat Einstein weinig ophad met religies. hoewel hij mij een zeer religieuze man lijkt. Hij moet hebben gekeken naar wat de kerk zegt over God en het gevoel hebben gehad dat ze hem lasterden. Einstein had veel meer majesteit gezien dan zij zich ooit konden voorstellen en dus kon het in de kerk niet over God, over de ware God gaan. Ik denk, nogmaals, er is die Charles, ik denk dat hij, Einstein, gewoon vond dat de religies waarmee hij in aanraking was gekomen niet het juiste respect hadden voor de ontwerper van het universum. Wat Einstein hier met zoveel woorden zegt is dat zijn conclusie is dat de kerk de ware God niet kent. En wij, als gemeente, jij, kennen wij God? Weten wij wie God is? Dat is de eerste. Dus dat is de eerste waarschuwing. Oppervlakkig geloofsleven is niet meer mogelijk. Tweede is, oppervlakkig aanbidding is niet meer mogelijk. Hoe kun je God kennen en geen gevoelens, geen emoties voor hem hebben? Dat kan gewoon niet. Stel dat we vanmorgen hier waren en Mozes was hier en stelde diezelfde vraag aan God. En God maakt zich bekend en hij spreekt, ik ben die ik ben. Dan kunnen we hem niet meer oppervlakkig gaan bidden. Als je werkelijk weet wie hij is. Dus de vraag vanmorgen is, wil je hem wel weer leren kennen? Het is niet zonder gevolgen. Dus je bent gewaarschuwd. Nou, in het Engels hebben ze een gezegde, what's in a name? Dus ik help met jou even met de vertaling. What's in a name? Wat zegt een naam? In de Bijbel wijst een naam op het karakter van een persoon. Op een bekwaamheid. Of in andere gevallen op een bepaalde opdracht die die persoon heeft gekregen. En vooral wanneer dat die naam door God zelf gegeven is. Een aantal voorbeelden. Adam geeft zijn vrouw de naam Eva omdat zij moeder van alle levenden is. Genesis 3 vers 20. God verandert de naam van Abraham in Abraham, omdat hij, God van hem, de vader van een menigte van volken wil maken. Genesis 17, vers 5. En als ouders, Peter en ik hebben dat gedaan en ik weet van andere ouders hier ook, wij doen dat ook. Wij geven onze kinderen ook heel bewust namen. Maar er is een belangrijk verschil tussen ons en God. Als God iemand een naam geeft, dan is hij zelf in staat om de persoon en de naam in overeenstemming met elkaar te brengen. En dat is iets wat wij als ouders niet kunnen. De persoon en de naam in overeenstemming brengen. Wat wij doen, is we geven een naam en dan is onze hoop en ons gebed dat die kinderen inderdaad zullen worden wat hun namen inhouden. Maar God is er in staat om ervoor te zorgen dat de persoon wordt wat zijn naam, wat hij in zijn of haar naam heeft gelegd. Dus met andere woorden, de naam die God geeft is een betrouwbare indicatie van het lot, van de bestemming van die persoon. Nou, hoeveel des te meer wanneer God zichzelf een naam geeft. Wanneer hij zichzelf een naam geeft, kunnen we dus zonder twijfel er zeker van zijn dat deze naam vol is van wie hij is en wat zijn voornemens zijn, wat hij van plan is te gaan doen. Laat dit duidelijk zijn. Gods naam is niet willekeurig gekozen omdat het goed klinkt of iets dergelijks, of om welke andere reden dan ook. God heeft een naam gekozen voor zichzelf omdat hij iets aan ons van zichzelf wil openbaren. Wie hij is en wat hij wil. Zodat onze liefde voor hem, dat die verdiept wordt, dat we meer respect voor hem krijgen en dat het ons geloof zal versterken. Nou, dat als inleiding. Wat is dan die meest voorkomende naam van God in het Oude Testament? Dat is een naam die in onze vertalingen niet vertaald wordt. Telkens wanneer je het woord Heere, dat is met 5 letters en alle hoofdletters tegenkomt, dan weet je dat die naam daarachter zit. In het Hebreeuws had die naam 4 letters. J-H-W-H. 4 medeklinkers. Kijk maar, daar staan ze. Moet je wel even opletten van welke kant je gaat lezen, maar je moet rechts beginnen, is mij verteld. Dus daar staat geprojecteerd de naam van God, J-H-W-H. En we weten niet welke klinkers daarbij hoorden. Dit zijn de medeklinkers, maar we weten niet welke klinkers erbij hoorden. En we nemen in het algemeen aan dat het gaat om A en E. Dus als je dan J-H-W-H neemt en je voegt daar A en E aan toe, dan krijg je zoiets als Yahweh. En bijna alle Nederlandse vertalingen van de Bijbel, de oude, maar ook de moderne, de nieuwere, geven Yahweh weer met Heer, Heren of Heren met twee E's. Maar ja, dat is ook dezelfde vertaling, de Nederlandse vertaling van het woord Adonai. Dat ook als naam van God voorkomt in het Oude Testament. Dus om onderscheid te maken, wordt vaak gebruik gemaakt van hoofdletters. Dus als het gaat om Yahweh, dan zie je of Heer, vier hoofdletters, of Heren, vier letters, alle hoofdletters, of Heren met twee, alle hoofdletters. Ja? Nou, misschien ken je de naam Yahweh ook wel van zijn verkorte versie. Ja. Dat is niet jullie antwoord, maar dat is ja, J-A-H. En dat zien we terug in Halleluja. En dat betekent prijs Yahweh. En uit diep ontzag voor deze naam, die vier letters, kwam het nooit over hun lippen. En elke keer wanneer dat zij tegen die, zeg maar, in aanraking kwamen met die naam, wanneer ze die naam in de geschriften zagen, dan spraken zij de naam Adonai uit. Wat betekent mijn Heer? Maar de naam zelf bleef onuitgesproken. En onze vertalingen doen min of meer hetzelfde. Nou, de belangrijkheid van die naam kun je afleiden uit hoe vaak dat in het Oude Testament voorkomt. Hoe vaak het wordt gebruikt. Het komt bijna 3 keer vaker voor in het Oude Testament dan Elohim. Het gewone, eenvoudige woord voor God. Elohim, God. En Yahweh, de naam van God, wordt dus 3 maal vaker, kom je die tegen in het Oude Testament. En wat dit laat zien, is dat God bekend wil staan als niet zozeer als een algemene God, maar dat hij zich bekend wil maken als een individu, als een persoon met een naam. Nou, dat gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben uit Exodus 3, vanaf vers 13, dat is eigenlijk het belangrijkste Bijbelgedeelte in de Bijbel om een goed begrip te krijgen wat deze naam Yahweh, wat de betekenis daarvan is. Wat was de aanleiding hiervoor? God had zojuist Mozes de opdracht gegeven om naar Egypte te gaan en zijn volk, het volk Israël, uit ballingschap weer mee terug te nemen. En Mozes zegt dan tegen God in vers 13, hier is het gedeelte nog een keer, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden en zij mij zeggen, wat is zijn naam, wat moet ik dan tegen ze zeggen? Nou, is het je opgevallen dat God 3 antwoorden geeft op die vraag? Kijk maar, dus in vers 14 zegt God in de eerste plaats, ik ben die ik ben. En een tweede, in vers 14, ik ben heeft mij naar u toegezonden. En ten derde, in vers 15, Heere. En dus daar is Yahweh weer. Yahweh heeft mij naar u toegezonden en dit is voor eeuwig mijn naam. Nou, ik hoop dat je begint in te zien hoe belangrijk dat deze woorden zijn. Het feit dat ze 3 keer herhaald worden. En ik kan eigenlijk geen andere woorden bedenken die belangrijker zijn dan deze. En in deze naam, ik ben die ik ben, liggen een viertal bijzondere diepe waarheden verborgen. Besloten. En waarheden die voor ons geloof van fundamenteel belang zijn. En ik wil er vanmorgen, zoals gezegd, 4 noemen. En het eerste wat in zijn naam besloten ligt, een belangrijke waarheid over God, is dat hij bestaat. En de meeste mensen die leven alsof dit of niet de waarheid is, of als dat al wel zo is, dat het geen verschil maakt in hun leven. Of God nou wel of niet bestaat, dat doet er niet toe. En voor velen is God niet meer dan zuurstof. De lagere school, of misschien op de middelbare school, heb je geleerd dat dat iets is wat je inademt, wat je nodig hebt om te kunnen leven. Maar ja, daarna, nadat je dat weet, maak je geloof erin geen verschil meer in je leven. En als mensen je vragen, geloof jij dat zuurstof bestaat? Zeg je, ja. En daarna ga je weer verder met de dingen waar je je mee bezighoudt. Maar het is toch overal? Je hoeft er eigenlijk niets voor te doen. Je hoeft het alleen maar tot je te nemen. En dan gaat het eigenlijk vanzelf. En velen leven ook zo met God. Hij heeft niet echt plaats in je hart. niet echt. Je weet dat God bestaat. Maar wat hij geeft, in plaats van de gever zelf, die krijgt jouw aandacht. Nou, hoe anders is het als je bijvoorbeeld in de atmosfeer je begeeft? Of ergens diep onder het water, waar geen zuurstof is. Dan is er dus geen vanzelfsprekendheid meer. En dan zijn de rollen omgedraaid. In deze omgeving, neem het de atmosfeer als een voorbeeld, bestaat zuurstof niet alleen. Nee, jij kunt bestaan dankzij de zuurstof. Die je dan bijvoorbeeld in zuurstofflessen meeneemt. Dus God bestaat. Dat is het eerste wat hij tegen ons zegt in zijn naam. Ik ben die ik ben. Maar geloven dat hij bestaat is niet voldoende. God wil gekend worden. God wil dat wij afhankelijk van hem zijn. Net zoals een astronaut afhankelijk is van zuurstof. Psalm 63, vers 2 zegt het zo. O God. Nee, ik moet het anders uitleggen. O God, u bent mijn God. Ik zoek u vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Ken jij dit verlangen? Kennen wij dit verlangen? Dit verlangen naar God zoals een astronaut verlangt naar zuurstof? Het eerste wat Gods naam duidelijk maakt is dat hij, dat dit is wat hij wil. Dat wij op deze manier leven met hem. Het tweede wat Gods naam duidelijk maakt is dat wie hij is, zijn persoonlijkheid, zijn kracht, door hemzelf zijn en door niemand en niets anders. Als wij God vragen wie is, wie bent u, dan antwoordt hij ik ben die ik ben. Met andere woorden, niemand heeft mij, zegt God, degene gegeven die ik heb. Ik heb geen begin. Buiten mij is er niets om, zonder dat het zijn oorsprong vindt in mij, zegt God. Buiten God om is er niets dat antwoord kan geven op de vraag waarom dat hij is wie hij is. En daarover zegt David in Psalm 69, vers 31. Ik zal Gods naam loven met gezang en hem met dankzegging groot maken. David heeft het hier over God groot maken. En er zijn twee manieren van groot maken. Zoals een microscoop dat doet en zoals een telescoop dat doet. De eerste, microscoop, die maakt kleine dingen groot. En maakt ze dus groter dan ze zijn. En de tweede, een telescoop, die laat grote dingen zo groot zijn zoals ze werkelijk zijn, maar brengt ze dichterbij. En wanneer David hier in dit tekstgedeelte zegt, ik zal God met dankzegging groot maken, dan bedoelt hij niet, ik zal een kleine God groot maken. Groter maken dan dat hij is. Nee, wat hij bedoelt is, ik laat een grote God zien zoals hij werkelijk groot is. En wij zijn niet geroepen om microscopen te zijn. Om zeg maar God groter te maken dan dat hij is. Nee, wij zijn geroepen om telescopen te maken, te zijn. Maar hoe kunnen wij God groot maken als we niet weten hoe groot dat hij is? Om God groot te kunnen maken in de zin zoals David dat bedoelt, zullen we eerst moeten weten en ontdekken hoe groot God is. Moeten we zijn grootheid hebben gezien zoals hij werkelijk is. Dat is het tweede. De derde waarheid die verborgen ligt, besloten ligt in Gods naam, is dat hij onveranderlijk is. 1 Samuel 15 spreekt over de onveranderlijke van Israël. Malachi, lees maar eens mee, Malachi 3 vers 6 zegt, want ik de Heere, zie je, vijf letters, vijf hoofdletters, dus daar is Yahweh, want ik, Yahweh, ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. Dus in de naam Yahweh zegt God, ik ben die ik ben. God is wie hij is. En Jacobus zegt daarom in Jacobus 1 vers 17... Bij hem is geen verandering of schaduw van omkeer. Met andere woorden, God is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. En dat is belangrijk. Voor mij is dat heel belangrijk om dat te realiseren. Want zijn naam, ik ben die ik ben, vormt het fundament voor een rotsvast vertrouwen in zijn onveranderlijke trouw. En dat is belangrijk, want al mijn hoop, al mijn vreugde is afhankelijk van hem. En dus is het voor mij, en ik hoop voor jullie ook, van cruciaal belang dat God inderdaad onveranderlijk is. En het vierde, wat zijn naam duidelijk maakt, is dat het niet gaat om jou en mijn gevoelens. En mijn en jouw emoties. Wanneer God zegt, in antwoord op de vraag van Mozes, ik ben die ik ben, maakt hij korte metten met geldende opvattingen dat het niet uitmaakt. Dat ieders kijk op God even goed is als dat van een ander. God is wie hij is. Jouw mening, mijn mening over hem, maakt geen verschil. Wij maken God niet tot wie hij is. En dus is hier de opdracht aan ons om hem te leren kennen zoals hij is. Niet zoals wij zouden willen dat hij is. Nou, op dit punt aangekomen vraag je je misschien af. En in de liederen van morgen heb ik ook een legio namen van God gezien. Waarom is dit nou zo belangrijk? Waarom moeten we weten dat Heere met 5 hoofdletters, dat Yahweh betekent? Waarom is dat belangrijk? Nou, om dat vanmorgen heel dichtbij te brengen, wil ik een voorbeeld gaan geven. Een voorbeeld van hoe dat het je helpt om de Bijbel beter te leren te begrijpen. En om dat te doen ga ik je meenemen naar het eerste Bijbelboek, naar Genesis. Maar voordat ik dat doe, moet je weten dat deze naam Yahweh, dat uiting geeft aan meerdere van Gods eigenschappen. Waaronder zijn goedheid. Kijk maar eens met mij mee naar Exodus 34... Hier verschijnt de Heer opnieuw aan Mozes en hij zegt in vers 5. Toen daalde de Heer neer in een wolk en ging daar bij hem, dat is Mozes, staan en riep de naam van de Heer uit. Dus wat we hier zien is Mozes en de Heer samen. En de Heer gaat daar bij Mozes staan en roept zelf zijn naam uit. En toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Yahweh, Heere, Yahweh, God, Elohim, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Dus een van de eigenschappen die de naam Yahweh weergeeft, is Gods goedheid. Vanmorgen in de liederen hebben we daar ook over gezongen. En ik wil je vragen om nu eens Genesis 2 met mij op te slaan. Dus pak je Bijbel er eens bij. En als je een arceerpen of iets anders bij je hebt, neem er eens bij. Want in het gedeelte, Genesis 2, wordt op verschillende manieren naar God verwezen. En wat we met grote regelmaat gaan tegenkomen, is die naam van God, Heere. Yahweh, die 5 hoofdletters. En als je wilt, doe dat nu of thuis en misschien onthoud het gewoon. Maar elke keer, en ik zal het straks op de sheets laten zien, omcirkel eens in je gedachten bijvoorbeeld dat woord Heere. Hoe vaak dat we dat tegenkomen. Nou, in dit gedeelte, in het tweede hoofdstuk van Genesis, lezen we hoe dat God Adam en Eva heeft gemaakt. En dat hij vervolgens een aantal voorschriften aan ze geeft. En begin eens met mij te lezen vanaf het 4e vers. En halverwege dat vers staat er, op de dag dat de Heere God. Nou, wat ik gedaan heb, ik heb hier Heere gearceerd. Zo wordt hij hier dus aangehaald. En je ziet hier die combinatie, Heere, Yahweh, en God, Elohim. Nou, Elohim of El, in het afgekort, daar hebben de jonge lui tegenwoordig de neiging van om alles af te korten. Nou, dat was toen ook al zo. El betekent hij is God. En Elohim, ik vond het zo mooi vanmorgen ook in de liederen, zagen we dat ook terug. Dat Elohim benadrukt Gods kracht als schepper van alle dingen. Wanneer hij spreekt en wat hij spreekt, dat gebeurt. En in Genesis 1, het scheppingsverhaal, zien we dat deze naam Elohim, hij is God, maar liefst 32 keer wordt genoemd. En de meesten zeggen dan ook dat dus deze naam Elohim een beeld is van zijn grootheid, van zijn macht. Als hij spreekt en wat hij spreekt, dat gebeurt. En wat je hier dus ziet, deze combinatie van Here en God, wat je dus ziet is dus enerzijds goedheid en anderzijds zijn grootheid. Beide worden hier benadrukt wanneer dat er aangehaald wordt, Here, God, goedheid en grootheid. Elohim benadrukt zijn grootheid, zijn kracht als schepper van alle dingen. Nou, laten we verder gaan en lezen we van vers 5 van Genesis 2. En daar staat, er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde. Vers 7, toen vormde de Heere God de mens. Vers 8, ook plantte de Heere God een hof in Eden in het oosten. Vers 9, en de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen. Iets verder, vers 15, de Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Vers 16, en de Heere God gebood de mens. Vers 18, ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Vers 19, de Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren. Vers 21, toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. En vers 22, en de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. Nou, ik hoop dat het duidelijk is. Keer op keer zien wij hier dus dat God Heere, 5 hoofdletters wordt genoemd. Steeds weer diezelfde combinatie. Heere, Yahweh, God, Elohim. Goedheid, grootheid. Nou, lees eens verder. In Genesis hoofdstuk 3. Als je dan in het eerste vers bent, daar bent aangekomen, dan zie je exact hetzelfde. Daar staat geschreven, de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. Maar let nu op. Let eens goed op wat er nu gebeurt. Nu zien we de slang spreken voor het eerst. En let eens op wat hij tegen de vrouw, tegen Eva zegt. Is het echt zo dat God gezegd heeft? Valt je op wat hier ontbreekt? Dat is Heere. Yahweh is hier weggelaten. Dus wat we hier zien in het derde hoofdstuk van Genesis, zien we dat Gods tegenstander, de Satan, Eva verleidt en zo de eerste zonde in de wereld brengt. En wat doet Satan op het moment dat hij tegen Eva begint te praten? Hij laat Yahweh, laat hij achterwege. Hij zegt in Genesis 3 vers 1, is het echt zo dat God Elohim gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En wat zegt Eva? Kijk maar eens mee. In het derde vers van hetzelfde hoofdstuk. Eva antwoordt, maar God heeft gezegd. Dus ook Eva laat het woord voor Yahweh achterwege en spreekt alleen maar over Elohim. En in Genesis 3 vers 5 zegt de slang nog, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En pas als je weer bij Genesis 3 vers 8 bent aangekomen, dat is dus na de zondeval, nadat dit heeft plaatsgevonden, daar lees je in het achtste vers, en zij hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde, bij de wind, in de namiddag. In vers 9, en de Heere God. Het woord voor Yahweh is weer terug. Overduidelijk, die combinatie van Yahweh, goedheid en Elohim, grootheid. Nou, waarom is dit belangrijk? Nou, toen de eerste zonde in de wereld kwam, toen zei de slang, God heeft de kracht, Elohim, maar hij is niet goed, Yahweh. Hij houdt met andere woorden niet van je. Hij weet niet wat goed voor jou is. En is dat niet precies wat zonde in mijn en jouw leven doet? Als die verleiding daar komt, als Gods tegenstander jou influistert, jij weet wat goed voor jou is. En God kan het wel, maar hij geeft niet wat jij wilt, waar jij echt naar verlangt. Maar het bijzondere is, wanneer we bij Genesis 3 zijn aangekomen, dat na de zondeval, dat we weer hetzelfde beeld van God krijgen. Die God die goed is. De God die omziet naar Adam en Eva. Het is de Heere, Yahweh, God, Elohim, die Adam en Eva opzoekt. En wat, dit is belangrijk. Want in deze namen zit eigenlijk het evangelie al besloten. In de eerste hoofdstukken van het boek van de Bijbel. Wat we zien in deze namen, in deze zeg maar God en Yahweh. En dat ze Satan het weglaat en dan na de zondeval dat God ze weer opzoekt en dat het weer Yahweh is. God die goed is. Daar zien we dat God de Heilige, de rechtvaardige, zijn schepselen opzoekt. In hun zonde, in hun angst, in hun naaktheid. Het is de goede God die ons als mensen opzoekt. En daarom is het belangrijk dat wij Gods namen kennen. Dat we ze weten hoe dat hij zichzelf bekend heeft gemaakt. En dat we ze kunnen herkennen in het bestuderen, in het lezen van zijn woord. Nou, tot slot, we hebben de grootste deel van onze tijd hebben we doorgebracht in het Oude Testament. En wat zo mooi is, is dat in het Nieuwe Testament deze naam, Heere, 5 hoofdletters, Yahweh, wordt toegepast. Ja, meer nog, wordt toegewezen aan Jezus. Allereerst iets over zijn naam, over de naam van de Heer Jezus. In Matteüs 1, vers 21 lezen we dat de engel zei tegen Jozef, en ik lees dat even voor. En u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dus daar zien we de naamgeving van de Heer Jezus. En Jezus, zijn naam, is de Nederlandse vertaling van het Griekse woord Jesun. En dat op zich is weer de vertaling van het Hebreeuwse Joshua. En Joshua is een combinatie van ja, hetzelfde ja als van in Halleluja, ja, Yahweh en redding. Als zelfstandig naamwoord of als werkwoord redden. Dus ja en redding. Dat is wat Jezus' naam betekent. Dus zijn naam betekent, als je die twee samenvoegt, Yahweh redt. Nou, voor die toewijzing, ik zei dat in het Nieuwe Testament deze naam Yahweh wordt toegewezen aan de Heer Jezus, neem ik je mee naar Johannes, het 8e hoofdstuk. En in het 8e hoofdstuk, in de vers, vanaf vers 56, zien we dat de Heer Jezus reageert op kritiek van enkele Joodse leiders. En hij zegt tegen hen in vers 56, Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En zegt Jezus, hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. En de Joden die zeggen dan tegen hem, maar u bent nog geen 50 jaar en u hebt Abraham gezien? En dan lees eens mee wat in vers 58 staat. Jezus zegt in het 58ste vers van Johannes 8, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. He, dus hij herhaalt het, hij benadrukt. Wat ik nu ga zeggen, voorwaar, is belangrijk. Nou, wat zegt hij dan? Hij zegt als reactie op die kritiek, voor Abraham geboren was, ben ik. Nou, als je de context van het Oude Testament, zoals we dat zojuist hebben bekeken, als je dat niet kent, dan komt dit misschien heel vreemd op je over. Want Jezus identificeert zichzelf hier met Yahweh. Uit het Oude Testament. Hoe weet je dat nou, denk je dan? Nou, als je dat gedeelte verder leest, dan zie je dat de Joden proberen hem te stenigen. En waarom? Omdat hij de naam van God belasterd zou hebben. Omdat hij zichzelf identificeert met Yahweh. Dus hier zien we dat Jezus zichzelf gelijkstelt aan God. En dat is ook de reden waarom dat die ik ben uitspraken tegenkomen in Johannes. Johannes heeft daar al een aantal keer over gesproken. En de laatste keer had hij het over Johannes 11, vers 25, waar Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En eerder al, Johannes 10, vers 11, ik ben de goede herder. En dat Jezus hier steeds zegt, ik ben, is niet voor niets. Dat is met opzet. Ik ben, ik ben, ik ben, zegt Jezus. Het is overal. En niet alleen Jezus zegt dit over zichzelf, maar ook Paulus zegt dit over hem. Hij bevestigt het in Filippenzen 2 vanaf vers 9. Lees maar eens mee. Daarom heeft God hem, Jezus, ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. En je moet weten dat dit een citaat is. Een citaat is uit Jesaja hoofdstuk 45 vers 23. En in dat gedeelte in Jesaja 45 vers 23 wordt dit exact hetzelfde gezegd over Yahweh. Hierin, in dat gedeelte in Jesaja, is Yahweh degene voor wie elke knie zich zal buigen en elke tong bij hem zal zweren. Jezus identificeert zichzelf met Yahweh. En Paulus, door te refereren aan dat gedeelte in Jesaja 45, kent het ook toe aan Jezus, Gods Zoon. Tot slot, ik hoop dat je dit ziet. Jezus is Heere. Jezus zegt het over zichzelf. Jezus is Yahweh. Paulus zegt het over Jezus. Met andere woorden, Jezus is de Heere over de schepping. Hij is de Heere over jouw leven. Of jij hem die plaats nu geeft of niet. Wij maken hem niet tot Heere of niet tot Heere door niet voor hem te kiezen. Nee, Jezus zegt, de Bijbel zegt, Jezus is de Heere. En de vraag aan jou en mij is of wij ons aan hem willen onderwerpen. En als je dat doet en als je dat gedaan hebt, dan heb je het voorrecht om in Jezus Christus, Yahweh te mogen kennen als je Vader. En zijn naam, dit is zijn naam. Ik ben die ik ben. God is de God die bestaat, die volkomen is, die gelukkig onveranderlijk is en die goed is. En hij is de God die zichzelf met ons na de zondeval van Adam en Eva weer heeft verzoend. En door wie? Door zijn Zoon, Jezus. Onze Heere, 5 hoofdletters, Jezus. En zijn naam betekent Yahweh, red. Laten we onze ogen een moment sluiten. En stil zijn voor het aangezicht van God. Ik wil u zo danken, Vader, voor uw woord. Dat u zelf de allereerste hoofdstukken van uw woord, van de Bijbel, u zelf bekend heeft gemaakt. En dat u dat niet over hebt gelaten aan mensen. Maar dat u zelf heel duidelijk hebt gezegd, hebt geopenbaard wie u bent. En dat het een naam is, wat u zegt in Exodus 3, dat het een naam is voor eeuwig. Voor generatie op generatie. Ja, u bent de God van onze vaders. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar u bent ook Yahweh. U bent Elohim. U bent de God die goed is. U bent de God die krachtig is. De schepper van alles, van hemel en aarde. En Heer, ik wil u bidden dat we nu niet naar huis gaan straks met een hoofd vol met kennis. Want die kans bestaat, die is groot als we zo nadenken en het komt misschien alles wat theoretisch over. Maar ik wil u bidden, Vader, dat u vanmorgen mijn woorden wilt nemen en dat u er met uw geest leven in wilt blazen. Heer, want u bent degene die woorden van eeuwig leven hebt. En wilt u zo uzelf, Heer, in de komende week Als we uw woord gaan lezen, als we bij u zitten en met u bidden, met u praten. Dat u zichzelf steeds meer en meer aan ons bekend wil maken. En dat eens hier dat moment zal komen dat we u volkomen mogen kennen. En dat we ons mogen verbazen, Heer, over uw grootheid, over uw liefde, over uw almacht, over uw heiligheid. Heer, we willen u prijzen in uw naam van uw Zoon, Yahweh Red. In onze naam, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.